En murmureert niet, weer hetzelfde, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen, die net genoemd worden, vier dingen dus achter elkaar, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, tot typen staat er letterlijk, staat het woord typos, tot typen. En namelijk, ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Waarschuwing van ons. Zo dan die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, enzovoorts. Zodat hier de situatie van Israël in de woestijn een beeld is van de gemeente. Die bestaat uit verlosten uit Egypte. En de bedoeling is nu, want nou komt de toepassing dan, de bedoeling is nu dat wij die verlost zijn ook inderdaad als verlosten zouden leven. Want als je dan inderdaad deel hebt aan die verlossing, dan moet je deel hebben, zou je deel moeten hebben ook in een praktische levenswandel aan het geheel. En dus je bewust zijn dat je onderweg bent naar Canaan en dus leven uit de hand van de Heer. Daar gaat het om. En dat was de vraag. Maar hier wordt toch gesproken over degenen die het niet doen, die dan ten neder geslagen worden enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat men niet behouden wordt, of in de toekomst althans. Hè. Want hier gaat het over, nog steeds over geloof en ongeloof. En gaat over leven uit geloof en leven uit ongeloof. Maar hier, toegepast op de gemeente, gaat het uiteraard om de oude en de nieuwe mens. En de bedoeling is dat we ook naar het oude mens, dat wil zeggen naar het uiterlijk, het leven hier op aarde, zouden leven uit de hand van de Heer. En in de mate dat wij dat niet doen, zullen wij in diezelfde mate ook omkomen. Dat wil niet zeggen dat we niet in Canaan komen, maar zoals ik er straks al zei, wat in Canaan komt, is het nieuwe leven. Is de nieuwe mens, niet de oude. Maar de bedoeling is dat die oude deel zou hebben aan de nieuwe, daarin betrokken zou zijn, levend gemaakt zou zijn omdat die nieuwe erin woont enzovoorts. En op die wijze zouden we ook in dit leven overwinning hebben. En daar gaat het om. En in letterlijke taal vind je zulke uitspraken in bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld 1 Korinthe 11. Want dit loopt erop vooruit uiteraard. Hè? Want moet je eens kijken, je hebt hier 1 Korinthe 10 eerst het verhaal van, wordt geen afgodendienaars enzovoort, want ze zijn ten nedergeslagen in de woestijn en dat soort dingen meer. Waarna gesproken wordt over het zogenaamde avondmaal vanaf vers 14. En dezelfde gedachtegang in combinatie met dat avondmaal vinden we namelijk ook in 1 Korinthe 11. Wordt daar gewoon herhaald. Maar nu een omgekeerde volgorde, want daar wordt gesproken over het avondmaal, de beker en het brood in ieder geval vanaf vers 24. Waarna gezegd wordt in vers 27, zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam. Punt, de rest van het vers doorstrepen. Niet des Heren. Het is niet het lichaam des Heer, het is het lichaam van Christus. Maar het staat er niet, het staat gewoon lichaam. Niet onderscheiden het lichaam. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. En dat is de toepassing van dat zoveel in de woestijn werden ten nedergeslagen. Want als u nou 1 Korinthe 10 leest, dan leest u daar niet dat allen zijn omgekomen. Dat stond in Hebreeën. Maar wat u in 1 Korinthe 10 leest, is dat sommigen omkwamen. Een deel, elke keer een deel. Sommigen, 23.000 of wat dan ook, maar een deel. En het punt is gewoon, dat deel van ons wat niet leeft uit geloof, dat komt hier om. En niet straks in de toekomst, maar gewoon nu. Zo in de hele loop van het verhaal sterft dat af. Dat verdwijnt. Verlies en waarde. Het is eigenlijk hetzelfde als wie geen vrucht draagt, neemt hij weg. Enzovoorts. Uit Johannes 15. Maar ja, dat is ook geen klare taal. Dus dat is ook beeldspraak. Dus dat maakt het niet echt eenvoudiger. Maar lees nou wat hier staat. De mens beproeven zichzelf. Niet opdat hij waardig zou zijn om aan brood en beker deel te nemen, zoals sommigen het interpreteren, want er zijn er die draaien het om. Maar in tegendeel, er staat dat de gelovige deelneemt aan brood en beker, omdat hij deel heeft aan Christus. Maar de bedoeling is dat hij op waardige wijze dat zou doen, eten en drinken, en het op waardige wijze eten en drinken van het brood en van de beker, dat gebeurt wanneer men ook in de praktische levenswandel uitdrukking geeft aan zijn verbondenheid met Christus en daarmee zijn lichaam, zijn gemeente namelijk. En niet andersom. Men neemt deel, zegt de apostel, dat is best, maar de consequentie is dat je dan ook precies zo leeft. En dat je in de praktijk van het leven uitdrukking geeft aan het symbool waaraan je deelneemt, namelijk het aanzitten aan dezelfde tafel in gemeenschap met de medegelovigen. En als dat niet gebeurt, dat wil zeggen, als men wel deelneemt en dus belijdt kind van God te zijn, dat is heel goed hoor, dat wordt niet gezegd dat het niet mag. Integendeel, het is vanzelfsprekend dat een gelovige dat doet. Maar als men daarin deelneemt en dus belijdt kind van God te zijn en daar niet uit leeft, in de praktijk van het, laat ik het sterk zeggen dan, als het praktische leven van de gelovige daarmee in strijd is, werkelijk in strijd is, u weet wel wat strijd is, hè? Nou goed, als het praktische leven van de gelovige daarmee in strijd is, en niet dat het niet mee in overeenstemming zou zijn, dat is een veel te zwakke uitdrukking. Als het ermee in strijd is, dan kan dat tot gevolg hebben, want dat staat niet, staat hier, dat er vele zwakken zijn en kranken en vele slapen. Zodat vers 30 van 1 Korinthe 10 overeenkomt, of 1 Korinthe 11, sorry, overeenkomt met wat er staat in de gelijkenis, in het beeld dus van de wijnstok en de ranken, waarbij degenen die geen vrucht dragen en die dus alleen maar de anderen die wel vrucht dragen in de weg willen zitten, dat die worden weggenomen, want dat staat er. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Waarom? Omdat de Heer hen wegneemt, op non-actief stelt, buiten zet of zoiets. Zoals hij dat met de Israëlieten die niet geloofden, die niet daaruit wilden leven, ook deed. Want dan, als ik het beeld gewoon doortrek, is zo, die Israëlieten die ongelovig waren, maakten wel deel uit van het volk van God, waren wel verlost uit Egypte, waren wel onder de wolk enzovoorts, werden daar wel door geleid, maar kwamen om in de woestijn. Ja, maar dat is een praktische zaak. Ja, dat is een praktische zaak. Dat is niet, dat gaat niet over de toekomst alsnog, maar dat gaat inderdaad over het heden, de tegenwoordige levenswandel van de gelovigen. En dat staat hier, en bovendien staat er, de Heer zal dat oordelen, die doet dat, die maakt u zwak of ziek of zelfs ontneemt u het leven, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Dat betekent dus dat inderdaad wij verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de Heer om, als wij gelovigen zijn, ons daarvoor uitgeven, daar ook uitdrukking aan geven in onze bijeenkomsten enzovoorts, dat we dan ook de verantwoordelijkheid hebben om dienovereenkomstig te leven. En als men het niet doet, draagt men een groot risico. Ja, nou, ik wil er liever niet meer over zeggen. Want er staat niet dat de Heer het zal doen, maar er staat wel dat de Heer dat soms doet. En dus ook niet aan ons ter beoordeling, maar wel aan de beoordeling van de Heer. En dan ziet u dat het verhaal hier in 1 Korinthe 10 en 11 dus een andere is, een andere toepassing is van dezelfde geschiedenissen als die de toepassing die gegeven wordt in Hebreeën 3. Maar het principe is hetzelfde, namelijk dat God het oude wegneemt en het nieuwe daarvoor in de plaats. En naar de mate dat het oude het nieuwe in de weg staat, neemt hij het oude weg. Dat is het. Het is allemaal besnijdenis enzovoorts. Hè? Allemaal hetzelfde plaatje. Maar er staat zeker niet, want het zou trouwens in strijd zijn met heel wat andere schriftplaatsen, dat zeker niet dat de gelovige door zijn levenswandel alsnog verloren kan gaan. Maar het kan wel zijn dat de gelovige door zijn levenswandel toch door de Heer wordt weggenomen. Sterft voor zijn tijd betekent zoiets. Ja, ja. Omdat hij de Heer voor de voeten loopt. Waarom niet? Dat kan hoor. Ja, ik kan bewijzen genoeg aanvoeren voor situaties waarin het niet gebeurde. Maar ik kan ze ook geven waar het wel gebeurde. doe ik liever niet in het publiek. En met draaiende banden enzovoorts. Nee, maar ik ken ze wel hoor, zeker wel. Nou, dan laat ik het dan maar bij. En meteen hebben we dan even aangehaakt bij Exodus 17 vers 6. Waar dan inderdaad over de steenrots gesproken werd. Als over degene die weliswaar geslagen wordt. Maar die water voorbracht. De steenrots die volgde stond er in 1 Korinthe 10. Dat klopt, maar de steenrots volgde namelijk op het brood uit de hemel. Ze hebben dezelfde geestelijke spijs gegeten. En ze hebben dezelfde geestelijke drank gedronken uit de geestelijke steenrots die volgde. Want in Exodus 16 vinden we die geestelijke spijs, namelijk het manna. En in Exodus 17, dat volgt dus, hè, vinden we het verhaal van het water uit de rotssteen, en het is dus Tsoer, te Horeb. En die rotssteen, die staat niet alleen te midden van de wateren, maar die rotssteen levert ook water, levend water namelijk, waaruit de gelovige leeft. En die rotssteen is Christus, maar volgens Jesaja 44 is die rotssteen Jehovah. En dat is uiteraard hetzelfde, want er is geen rotssteen behalve die Heer. Die Heer die de besnijdenis veroorzaakt, dat is precies hetzelfde, die leven geeft. En de tweede keer dat de rotssteen in de Bijbel voorkomt, is het deze rotssteen. En dan geeft hij ook leven, namelijk leven na de dood, oftewel water in de woestijn. En dat er een schitterend beeld is in combinatie met Jesaja 44 is duidelijk, want daar gaat het juist over water in de woestijn, over het dorstige wat water zal ontvangen. Hè? Stromen van water over het droge enzovoorts. En zo gaat het verder, maar het is misschien niet al te veel belang. De volgende rotssteen is die van Exodus 33, waar de Heer zich aan Mozes vertoont. Daar hadden we het gisteravond ook nog even over. Vers 21 en 22. Waar de Heer zei tot Mozes: zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. Er staat nou steenrots in plaats van rotssteen, maar het is Tsoer. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten en ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En dat betekent in elk geval dat de steenrots, de Tsoer, de plaats is waar de Heer is, een plaats bij de Heer is er zelf dus, en daar zal de Heer zich ook vertonen, in dit geval gedeeltelijk. Maar daar zal de Heer zich vertonen aan Mozes. Dus de steenrots spreekt dan niet alleen over het leven wat gegeven wordt, maar ook over de Heer die zich openbaart, de Heer die zich bekend maakt. En ook dat is natuurlijk een van de gedachten in Jesaja 44. De volgende keer dat de steenrots, de Tsoer dus genoemd wordt, is in nummer 23, en dan noem ik het maar zo even op, hè. Nummer 23 vers 9, waar Bileam de Heere ziet vanaf de rotssteen. Dat zegt hij namelijk. Ik zag de Heere. Nummer 23 vers 9. Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Enzovoorts. En dan staat hij op hetzelfde plekje als Mozes, dus geestelijk gezien dan uiteraard, hè? Hij ziet dus de Heer. Nou, daarna vinden we de steenrots in Deuteronomium 8, maar dat is hetzelfde als Exodus 17, het water uit de rots. En daarna een hele mooie is natuurlijk Deuteronomium 32, want het heeft min of meer de steenrots als onderwerp. Deuteronomium 32, waar zelfs over de verborgenheid gesproken wordt. En het leuke is dat we er nou toch terechtkomen, want Deuteronomium 32 is... ook het hoofdstuk Het is een hoofdstuk waarover de verborgenheid gesproken wordt, waarover de rotssteen gesproken wordt en waarover Jeshurun gesproken wordt voor het eerst. En dat is allemaal Jesaja 44. Dus die twee hoofdstukken die horen aardig bij elkaar. Althans het eerste deel van Jesaja 44. Er staat in Deuteronomium 32, dus 2, 4, 5, 6, dat is de zesde keer dat het Tsoer genoemd wordt dus. Er staat in vers 4, hij, dat is Jehovah uit vers 3, hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gerichten. God is waarheid. Dat is leuk, want dat betekent dan dat de rotssteen een symbool is van de waarheid. Ja, dat zijn de leesoefeningen weer, hè? God is waarheid. Eerst staat hij is de rotssteen en daarna God is waarheid. En dat komt omdat de leugen vanzelf onderuit valt. Nou, vanzelf. Het kan lang duren, maar wij hebben een gezegde. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem of haar, dat weet ik niet wel. Oh ja. Dus de dominee met de auto, die zei. Ja, dat was de waarheid. Die was sneller dan die dominee op die bromfiets. Ja, ja, dat is een goeie. Nou. Voor de anekdotes, ja. Nou goed. De Heer is de rotssteen die niet wankelt en het onwankelbare is altijd de waarheid, uiteraard. En dus God is waarheid en er is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. Dat is een toelichting op het begrip rotssteen. Zo lezen we, leren we er nog eens wat bij. En daarna zou ik moeten noemen vers 13. Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds. Hij deed hem honing zuigen uit de steenrots, dus ook Tsoer, en olie uit de kei der rots. Dus hier komt honing, zowel als olie eigenlijk, uit de rots. Maar letterlijk staat er in ieder geval honing uit de rots. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, letterlijk staat er olie uit de rots. Want waar staat olie uit de kei der rots, daar staat het woord Tsoer. Het andere is een ander woord, steenrots. Ik weet niet wat daar staat, misschien wel Sela of zo, dat weet ik niet. Uit het hoofd. Maar het wordt hier toch als synoniem beschouwd. Dus olie dan wel honing uit de rots. Maar die olie in elk geval, olie uit het Tsoer, dat is wat er letterlijk staat. En die olie is uiteraard een beeld van leven. En van de geest dus, hè? Precies. Nou, en het is leuk, want honing kan inderdaad uit de rots komen, omdat de bijen in de natuur nestelen in de rotsen, waarom ook niet, hè? In rotspleten en zo. En olie uit de rots is al helemaal leuk, want dat kennen wij ook, dat heet Petro, van Petra, de rots. Petro, of ja, petroleum, een oleum, dat is gewoon olie. Hè? Dus het woord steen en rots, steen en olie aan elkaar is petroleum. Dat betekent dus eigenlijk rotsolie, alhoewel wij het gewoonlijk opvatten als aardolie. Maar petrol, hè, dat is inderdaad rotsolie, letterlijk. Olie uit de rots. Toch een beeld van leven hoor, al is het smerig goedje, de, hè. Ja, goed, maar het is het wel. Nee, je kunt er goed de kost mee verdienen, dat is het. Ja. Typologisch komt de olie uit het dodenrijk. Leven uit de dood is het gewoon. En de hele wereld heeft dus een putten langzamerhand zijn leven uit. En de economieën zijn erop gebaseerd. Het hele bestaan van de wereld is langzamerhand in enkele tientallen jaren tijd gebaseerd geworden op olie eigenlijk, hè. De hele wereldeconomie draait erop. Grotendeels. Ja, en verder is het verhaal hetzelfde als de olie van de, uit de olijven, zal ik maar zeggen. Het wordt echt, die aardolie wordt voor dezelfde doeleinden gebruikt, hoor. Voor licht, warmte energie in het algemeen, geneesmiddelen ook inderdaad, enzovoorts. En veel meer zelfs dan dat nog. Nou goed, olie uit de rotsteen dus, olie uit het zoer. Maar de Heer is die zoer. En daar komt de olie, het leven dus uit. En dan hebben we nog een heel mooie, maar dat is weer twee versen verder. Vers 15. Als nu Yeshurun, die dus hier voor het eerst genoemd wordt, de oprechte. Want de rechtoppe kunnen we in het Nederlands geloof ik niet zeggen. Maar dat is het eigenlijk, de rechtoppe. Degene die rechtop staat, jazeker, dat is dus ook dubbelzinnig. Ja, jawel. Maar het is de oprechte, degene die de waarheid is toegedaan, maar dus ook inderdaad staat en dus leven heeft en besneden is. Als nu Yeshurun vet werd, zo sloeg hij achteruit. Het gaat over Israël, maar Israël werd vet, namelijk gezegend, en sloeg toen achteruit. Dat wil zeggen, er ging van alles mis mee. Hetgeen in deze hoofdstukken natuurlijk besproken wordt, want dan gaat het over het ongeloof van dit Israël. En er staat er ook, en hij liet God varen, hij liet God los, die God namelijk die hem gemaakt heeft. En anders gezegd, hij versmaadde, Israël dus, versmaadde de rotssteen zijns heils. En letterlijk is het dus, Yeshurun versmaadde de rotssteen zijns heils. Maar Yeshurun staat voor degene die staat. Maar de rotssteen is ook degene die staat. De vraag is, waar stond, hoe komt het dat Yeshurun stond? En zo stevig stond. Omdat het gebouwd was op de rots. Die van Jesaja 28 dus eigenlijk. Maar Yeshurun werd overmoedig en liet de rotssteen varen. Het heeft niks met varen over de zee te maken hoor. Maar inderdaad liet God varen en raakte dus zijn stevigheid kwijt en zou vallen. Hij versmaadde de rotssteen zijns heils. En dat hoef je niet eens op te vatten als de rotssteen die heil brengt, maar zeg maar gewoon de rotssteen is heil. Hij versmaadde de rotssteen namelijk zijn heil. Want de rotssteen is uiteraard Jehovah Christus. En het heil is immers des Heren, dus van Jehovah. Dus hier wordt zelfs verklaard, de rotssteen is zaligheid of heil. Dat is hetzelfde begrip eigenlijk, hè? Hetzelfde woord in de grondtekst altijd, heil of zaligheid. Hij versmaadde de rotssteen, namelijk hij versmaadde zijn zaligheid. Dan hebben we hem hier nog een keer in dit hoofdstuk. En daar gaat het over de verborgenheid, over onze tegenwoordige bedeling. Dat is al zo in vers 20. Of zullen we vers 18 lezen? De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetelheid gesteld de God die u gebaard heeft. Zie je wel? Daar stond Israël op die rots. Net als Mozes. En net als Biliam. En wij staan er ook op, ja. En als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochteren. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Wat de Heer ook deed, een beetje ten opzichte van Mozes toen hij op de rots stond, weet u nog? Zo zijn hand voor zijn ogen houden, zo. Ziet hij niet alles. Hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen trouw is. En daar gaat het inderdaad over de generatie die zou omkomen in de woestijn, bijvoorbeeld. Maar het gaat net zo goed over al die Israëlieten die wel tot het volk Israël behoorden van nature, maar die niet geloofden in de God van Abraham, Isaac en Jacob en daarom inderdaad niet deel zullen hebben aan de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Precies hetzelfde verhaal. Want alleen de gelovigen, oftewel het overblijfsel, en dat is ook Jesaja, zal daar deel aan krijgen. En voor de rest zou de Heer zich verbergen, zoals hier staat. En tot spotten ook van de heidenen, want er staat in vers 37, dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden? De rotssteen op welke zij betrouwden. Want dan blijkt de rotssteen van Israël verborgen te zijn. De steen is zoek. De Messias is weg. Waar is de Messias? En Israël, het natuurlijke Israël, is verder van de Messias dan ooit in oud-testamentische tijden. omdat men toen dan nog in ieder geval de beloften had en een geslachtsregister wat zou moeten leiden tot de komst van de Messias. En men had een tempel en dat soort dingen, maar het is allemaal verdwenen. Dus naar de mens gesproken geen enkele hoop meer. De Heer heeft zich verborgen. Echter in de toekomst zal hij zich alsnog weer openbaren. En dat staat ergens anders wel weer. Dat die Heer rotssteen is, dat wordt dan ook weer uitgelegd in vers 39. Hè? Vers 37 zegt, waar is die rotssteen? En vers 39 zegt, ziet nu dat ik die ben en geen God met mij. En dat ik die ben, dat is een variant op de naam van Jehovah uiteraard. Hè? Ziet nu dat ik Jehovah ben en geen God met mij. Ik dood en maak levend. Maar het is zijn verlossingswerk. Ik versla en ik heel en er is niemand die uit mijn hand redt. En daar gaat het om, dat doden en levend maken, dat is weer wat uitgebeeld wordt in de besnijdenis. Hè? Dat is het verlossingswerk van de Heer, dat van dood en opstanding. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen en ik zal zeggen, ik leef in eeuwigheid. Dat is de verhoging van de Heer Jezus Christus. Opstanding en hemelvaart uiteraard, waarop gezinspeeld wordt. Nou, daar laat ik het dus maar bij voorlopig. En dan ga ik weer terug naar Jesaja 44. Er is geen God behalve mij, immers er is geen rotssteen. Ik ken er geen. Er is er geen die zaligheid geeft. Er is er geen die olie geeft. In de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Is er geen die honing geeft of water uit de rots. Er is er geen die een fundament geeft. Want die rotssteen is natuurlijk ook het fundament waarop gebouwd wordt. Ik ken er geen. Er is niemand anders buiten de Heer. Waarna er natuurlijk altijd mensen zullen zijn die zeggen, ja, maar er zijn ook andere goden. En dan is het antwoord, ja, maar dat ligt precies andersom. Er zijn andere goden, maar het punt is, de rotssteen, kijk, de Heer wordt hier niet voor niks aan het eind van dit gedeelte, want vers 8 is de afsluiting van het eerste gedeelte van Jesaja 44. Aan het eind van het gedeelte wordt de Heer rotssteen genoemd en dan wordt gezegd, er is maar één rotssteen, daarbuiten is niks. Is er daarbuiten wat? Jawel. Maar dat ligt precies andersom, want de rotssteen is degene waarop gebouwd wordt. De mens wordt gebouwd op die rotssteen eigenlijk. Terwijl andere goden, daar ligt de situatie precies andersom. De andere goden worden namelijk gebouwd op de mens. Namelijk, de mens maakt zijn goden, de mens richt zijn goden op. Terwijl bij Jehovah de rotssteen net andersom is, daar richt God de mens op. God maakt zijn volk, dat is vers 7 immers, onder andere dan, hè. God maakt zijn volk, een eeuwig volk. Terwijl andere goden gemaakt worden door de mens, namelijk de mens maakt zijn God. En we noemen allebei God, maar het is eigenlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken. Het is een totaal verschil, het is zelfs het omgekeerde. En dat is wat in de rest, eigenlijk nou bijna de hele rest van Jesaja 44 besproken wordt. Nou, zo ongeveer tot aan vers, tot aan vers 21. Dus vers 9 tot en met 20 spreken over de goden die de mens maakt. Misschien zeg ik het niet duidelijk, maar spreekt over de goden die door mensen gemaakt worden. Of door de volkeren. Terwijl het vers 1 tot en met 8 sprak over een volk of de volkeren die gemaakt worden door die ene God. Precies het omgekeerde. Vandaar dan ook dat wij christenen ook nog wel beschuldigd worden van dat we onze eigen God maken. Van goden, och, dat is maar wat de mens zelf uitdenkt. Enzovoort. Ja, dat is in de hele wereld zo, dat klopt. Maar dat zijn heten geen goden, zijn afgoden. Maar in ons geval ligt het precies andersom. Wij maken niet onze God, God maakt ons. En het maken van eigen goden wordt op de gebruikelijke wijze van Jesaja, zoals we namelijk al eerder gezien hebben, hier belachelijk gemaakt. Net als in Jesaja 40. Want daar stond vanaf vers 19 In Jesaja 40. De werkmeester giet in beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe, want anders loopt de God weg. Hè? Moet je goed vastzetten. Enzovoort. Want je kunt die God ook nog niet vertrouwen. En in Jesaja 44 krijg je hetzelfde verhaal, maar nog met andere woorden. Er staat er namelijk in vers 9, de formeerders van gesneden beelden zijn al tezamen ijdelheid. Leegheid heeft dus zinloos om die gesneden beelden te formeren. En hun gewenste dingen, hun begerenswaardige dingen betekent dat, hè? Doen geen nut en hun begerenswaardige dingen zijn uiteraard die gesneden beelden, die afgodsbeelden. Die doen geen nut, hetzelfde als ze zijn ijdel. Dat zijn dan die eventuele andere goden. Die doen geen nut en er staat, ja, zij zelven zijn hun getuigen. Dat wil zeggen, degene die die beelden maken, zijn zelf de getuigen van die beelden en moeten toegeven dat ze geen nut hebben. En dat ze niks kunnen. Want als iemand weet wat een afgodsbeeld, ik zeg er nou maar beeld bij voor het gemak. Als iemand weet wat een afgodsbeeld is, dan is het degene die het beeld gemaakt heeft. En je kunt een ander nog wel wat wijs maken van dit is zo en zo en dat is, daar heb je zoveel aan. Maar degene die het zelf gemaakt heeft, die weet wel beter. Ja. Precies, ja. Inderdaad, ja. De Alexander de Kopersmid en zo, weet je niet. Die jongens, die maakten zelf die beelden. Dus die wisten heel goed dat het nergens toe diende. Behalve voor de handel natuurlijk. Ze spreken de toekomst niet, nee, inderdaad. Dat kunnen ze niet. Er wordt wel gesuggereerd alsof ze de toekomst kennen. Maar dat is een misverstand, hoor. Ik weet niet, dat mag u natuurlijk niet, u bezighouden met occulte zaken. He? Maar als u dat gedaan zou hebben, dan zou u echt tot ontdekking gekomen moeten zijn dat die jongens die dingen of hoe dan ook de toekomst niet kunnen verzeggen. Nee, niet beter dan dat het KNMI het weer kan voorspellen. Dat wil zeggen, dat klopt wel eens. Maar ja, dat, op korte termijn met een natte vinger en, gaat het wel. Als je een natte vinger hebt, zo, dan gaat het regenen, dat weet u waarschijnlijk, hè. Nou ja, als die blauw wordt, wordt het koud. En als die wit wordt, dan gaat het sneeuwen. Nou. Maar ik bedoel, daar kun je nog een klein beetje voorspellen, maar dan houdt het wel op. Maar dat is niet echt kennen van de toekomst, maar dat is gewoon een paar lijnen doortrekken uit het heden. Een klein eindje. En dat zal redelijk goed gaan. Maar in het algemeen kunnen ze dat niet. Zij kennen de toekomst niet. Zij kunnen de toekomst niet tot stand brengen. En degene die die beelden gemaakt hebben, weten dat. Maar u moet niet alleen denken aan beelden uiteraard. Hè, aan afgodsbeelden, aan zichtbare, tastbare voorwerpen. Want die zichtbare en tastbare voorwerpen zijn ook weer de uitbeelding van hele filosofieën die erachter zitten. Want als je zegt, kijk, dit is een beeldje van Astarte. Dan vraagt u vervolgens, als het goed is, wat is Astarte? Wie of wat is Astarte? En dan komt er een heel verhaal. Daar hangt een heel verhaal aan. En om dat beeldje gaat het niet zozeer, maar het beeldje is de uitbeelding van het hele verhaal wat men gemaakt heeft. En het hele verhaal, daar bedoel ik mee, de hele filosofie, of hoe het dan maar heten mag. Kortom, het maken van een afgodsbeeld is de uitbeelding van het zichzelf ontwikkelen, voor zichzelf ontwikkelen van een complete theologie. Nou ja, filosofie had ik ook kunnen zeggen, maar, want het is uiteindelijk toch hetzelfde. De zogenaamde menselijke wijsheid. De zogenaamde eigendunkelijke godsdienst, hè? De zelf uitgedachte religie uit Colossense. En dat geldt niet alleen voor al die heidense godsdiensten, maar dat geldt zeer zeker, het staat per slotverrekening geschreven over Israël, het geldt ook zeer zeker voor het zogenaamde judaïsme. Wat weliswaar een kern, een oorsprong heeft ergens in de boeken van Mozes, maar wat in de praktijk toch heus een zelfontwikkelde godsdienst was. Op dezelfde wijze overigens als dat het algemeen bekende christendom in de wereld een eigendunkelijke godsdienst is die ergens zijn oorzaak gevonden heeft in de prediking van de apostelen vroeger. Ja, het is wat hard gezegd, maar ik hoop dat is in ieder geval duidelijk, hè? Het heeft ergens een historische oorsprong, een goede oorsprong overigens, maar het is verworden tot iets wat men zelf heeft uitgedacht. Daarom heeft het geen nut. En nou we ze onder elkaar zijn, hè? Ja, ik zal iets nemen wat een beetje verder buiten de deur ligt, hè? Niet buiten wezen, zou ik dan maar zeggen, hè? Kijk, die mormonen, die jongens, hè, die geloven allemaal dat die meneer Smit, hè, die maakte geen afgrondsbeelden, zoals deze Smit uit vers 12. Nee, maar die meneer Smit, dat die had een verzameling gouden platen gevonden of zo, enzovoort, door een engel gewezen enzovoort. En dat geloven die lui allemaal. Maar u denkt toch niet dat die lui, dat meneer Smit dat zelf geloofde? Hè? Want dat was niet zo, hoor. Ja, misschien ook wel, maar dan mankeerde die wat. Dan maakte die zichzelf wat wijs. Ja. Nee. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Kijk, wat wij ons hopelijk niet kunnen voorstellen, dat bestaat wel, dat mensen zelf wat uitdenken en dat tot waarheid verklaren en daarna voor die waarheid zelfs hun leven geven. Al was het hun eigen, maar het is hun eigen waarheid. Het is niet de waarheid. Het is wat men zelf ontwikkeld heeft. Het is nog steeds een gedachte waar ik met de pet niet bij kan, maar het bestaat nou eenmaal. En zeker op dit terrein, omdat je daar bovendien op het terrein komt van de grote tegenstander. Maar ik bedoel maar zo, de lui die het uitdenken weten wel beter, maar de lui die het niet uitgedacht hebben, die geloven dat gewoon. Die hebben respect of vertrouwen in degene die hun dat met zoveel overtuigingskracht kan wijsmaken. Ja. Ik wou het niet zeggen, maar... Dan heb je van die lui die de mens vertellen hoe ze evangelisch netjes leven moeten als evangelische christenen. Mooie, prachtige, vrome verhalen. De man zelf gaat voor 45 jaar of zo is de bak in. Omdat hij onder de dekmantel van zijn prediking, nou ja, gewoon de mensen bedrogen heeft in elk geval. Dat zou ik netjes zeggen. Hè? Ja, zo gaat dat. Hè? En die vrome verhalen gelooft het volk wel, maar die lui zelf weten wel beter. Begrijp u me goed, ik zeg niet dat de man geen gelovige zou zijn of zo. Ik denk het wel namelijk. Dat is weer een heel andere zaak. Hè? En de Heer heeft hem ook niet weggenomen, dat wil zeggen, maar hij heeft hem nou wel zwak gemaakt. Want hij gaat wel de bak in. Want zo iemand moet wel moed op zijn natuurlijk. Hè? Omdat hij niet het werk van de Heer doet, maar het werk van de Heer in de weg staat. Vroeg of laat gebeurt zoiets. Nou, het is natuurlijk een trieste gang van zaken. Maar goed, ik heb het ook niet aangehaald. Ik heb het wel gezien even als kop in de krant, maar verder ook niet. Ik had het in gedachten nu net, hoor, maar ik wou dat niet noemen. Maar ik zeg wel eens, laat ik dat dan nou maar wel noemen dan. Ik zeg wel eens over het christendom. Ik bedoel gewoon als wereldgodsdienst in het algemeen. Dat er zoveel mensen zijn die zoveel vertrouwen hebben in hun christelijke leiders. Terwijl ze zouden moeten weten dat die leiders zelf toch niet geloven wat ze zeggen. Die hebben het zelf uitgedacht namelijk. Hun eigen filosofie, hun eigen gedachten. Dat heeft niks te maken met waarheid die zij zoeken of vinden of iets dergelijks. Integendeel. Zij theologiseren zelf, maken hun eigen waarheid, weten dus zelf wel beter. Weten precies dat die waarheid niks of dat hun leer niks sterker is dan dat ze zelf zijn. En dat is verbazend zwak uiteraard. Maar zij leiden, om niet te zeggen misleiden, daar hele volkstammen mee. Zo werkt zoiets. Nou ja, enzovoorts. Hè. Denkt u nu echt dat die grote voorstanders van het Mohammedanisme zelf niet weten dat het allemaal bedrog is? Natuurlijk weten ze dat wel. En dat staat hier ook. Want wat hier staat is dat deze formeerders van gesneden beelden, zij zelf zijn hun getuigen. Dat staat midden in vers 9. Zij zelf, die formeerders van die beelden, zijn getuigen van die beelden. Als zij de waarheid moeten vertellen, moeten ze vertellen wat hier in de volgende versen staat. Namelijk dat die dingen gewoon gemaakt worden in de werkplaats. Met gereedschap enzovoorts. En dat ze zich uit de naad, ik weet geen nettere term zo gauw. Ik had nog wel minder netten, die heb ik een hele rij al. Maar zij werken zich ongans, of het laatste, dat is ook zo vreemd natuurlijk. Maar zij werken dus heel hard tot ze er dood bij neervallen om die beelden te maken. terwijl de God van Israël juist degene is die aan het volk het leven geeft. Begrijpt u? Precies omgekeerd. Dat staat hier. Laten we maar even doorlezen. Er staat vers 9 nog steeds. Zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet, namelijk die beelden. Ze hebben wel oogjes hoor. Waarschijnlijk erg dure oogjes. Dikwijls zoals van edelsteen, als het een beetje wil. Hè? En anders gewoon van glas, want anders kan je er niet doorkijken. Maar goed, maar ze zien sowieso niet. Zij zien niet en ze weten niet. Ze hebben geen kennis. Het is gewoon maar hout of steen. Of goud of zilver. En daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Wie zou zoiets nou doen? Nou, die mensen doen dat. Daar is de mens mee bezig. Dat is ijdelheid. Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters zijn uit de mensen. Het zijn mensen die goden maken in plaats van andersom. En daarom worden zij beschaamd. De werkmeesters zijn uit de mensen dat ze zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan en ze zullen verschrikken. Ze zullen tezamen beschaamd worden. Dus een uitdaging van de Heer aan het adres van die heidenen met hun goden, inclusief de Israëlieten met hun zelfgemaakte goden. De Heer zegt, laat ze maar eens opstaan, kom maar eens hier, verzamel maar eens, zullen we kijken wie de echte God is. Later vind je zoiets op de Karmel, weet je wel, bij Elia, zeker. Baal of Jehovah, daar ging het om. En we hebben eerder al gezien in deze hoofdstuk ook dat de heidenen worden uitgedacht om voor het gerecht te verschijnen, om uit te maken wie de ware God is. Dat staat hier dus weer. En dan staat er, de ijzersmid maakt een bijl. U ziet het woord maakt staat schuin gedrukt. Dat staat er ook niet. De ijzersmid namelijk neemt een gereedschap, is de gedachte. Hij grijpt iets, een stuk gereedschap, hier vertaald met een bijl. Maar dat is een misverstand. Er staat eigenlijk gewoon dus, want dat is de gedachte, de ijzersmid neemt een stuk gereedschap en werkt met dat gereedschap in de gloed. Want dat doet de smid nou eenmaal, hè? Het ijzer moet heet worden. Dat is heel vervelend om daarin te werken hoor, want van werken krijg je het al warm. En als je dan moet werken bij het open vuur, want het gaat bij het open vuur, dat is heel verschrikkelijk. In mijn jonge dagen, toen was ik een jaar of 10, dus nou 8 jaar geleden. Maar toen hadden we in Bodegraven, er waren veel paarden. Die kwamen in ieder geval dinsdags toen nog naar de kaasmarkt. Tegenwoordig gebeurt dat met Mercedes'en. Maar er waren toen paardenwagens, hè, speciale kaasbrikken of lorries of hoe die dingen maar heten. Maar als ik mijn ogen dicht doe en mijn oren, dan hoor ik die geluiden nog. Die dingen door de straat reden met die ijzeren, grote ijzeren wielen. Nou, wielen met ijzeren banden eromheen over de straat keien enzovoorts. En er stonden er tientallen en soms wel honderden van die kaaslorries op de kaasmarkt in Bodegraven. En er waren dus bij de markt waren 2 stalhouderijen. En er was 1 smid. En de paarden werden gebracht in de stalhouderijen. Dus daar heb ik ook een beetje met paarden wat gerommeld. Dan liep je onderdoor en omheen enzovoorts. Hè. En er was ook 1 smid vlakbij de markt. En bij diezelfde gelegenheid werden dan de paarden ook wel gebracht bij de smid. Om daar nieuwe hoeven te krijgen. Dus dat heb ik ook aan de lopende band zien gebeuren in de tijd. En ik zie nog die man. Niet zo groot, maar breed dat hij was. En wel met een lange broek had hij dan wel aan. En een leren voorschoot voor de borst. Hè. En verder zweten als een otter. Heel verschrikkelijk. Maar het is een verschrikkelijk heet werk uiteraard. Hè. Dus ik zie het nog voor me. Ik ruik het trouwens ook nog. Die verbrande hoeven van die verbrande hoorn van die hoeven van die paarden enzovoorts. Maar inderdaad, open vuur en met een blaasbalg erbij. Dan moest dan iemand, dat heb ik ook wel eens gedaan, aantrekken, weet je wel. Dat ging met de hand aan zo'n grote balg trekken om het vuur op te stoken. Enzovoort. Maar dat deed ik altijd maar kort, want ik werd er veel te heet van. En te vies geloof ik ook, maar dat weet ik niet meer. Hè? Maar in ieder geval, zo werkt dat. Hij werkt dus in de gloed. En formeert met hamers, dat zie ik ook nog zo gebeuren, want die hoeven werden ook op maat gemaakt. Dat zijn natuurlijk geen afgodsbeelden, maar ik kan me heel goed voorstellen hoe dat eruit zag. Hè? Nou, hij formeert het met de hamers, terwijl het roodgloeiend is, dat ijzer wordt er met de hamers op gehengst. Wat ook een raar woord is in dat geval. Hè? Maar in ieder geval. En hij werkt het met zijn sterke arm, die zie ik ook nog. Zo'n dikke, weet je dit? Ja. Hard werken. Met de kracht van de mens wordt een god gemaakt. Dat is de gedachte. En die man die leidt ontberingen. Want als je te dicht bij het vuur verbranden zijn oogharen en wenkbrauwen enzovoort. Dat is niet het verhaal, het is echt zo. Huh? Nou, en hij leidt honger, want het werk moet af. Geen zin de tijd niet om te eten. Er stonden nog zoveel paden buiten. Hè? Nou goed, hij leidt honger totdat hij krachteloos wordt. En hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. Kortademig dus, krijgt hij benauwd van enzovoort. En zo gaat dat. Hij werkt dus en werkt en werkt en heeft al zijn krachten nodig totdat hij uitgeput is, is de gedachte, om zichzelf één god te maken, die verder nergens toe dient. En dat weet hij ook. En toch doet hij het. Hij is net als die Corinthiërs. Ik wil zeggen, hij is net als de tweede Corinthiërs. De Corinthiërs in de tweede Corinthiërsbrief, waar de apostel zegt, gij verdraagt het. Ik meen tenminste dat het 2 Korinthe is. Gij verdraagt het als men u onder het juk plaatst. Hè? Dat men u uitbuit, dat men u last oplegt enzovoorts. Ze worden beschuldigd van een soort masochisme. Van dat ze het fijn vinden om maar wat te doen te hebben, wat te dragen. Of dat nut heeft, nee dat niet. Maar het geeft zo'n bevredigend gevoel. Ze hebben toch wat gepresteerd. Ja, het diende tot niets, maar ze hebben wat gepresteerd. Hè? Nou, dat is de gedachte. Veel mensen hebben dat. Ja, het zweet des aanschijns werken, ja. En ze denken God er wel behagelijk werk te doen. Maar ze doen iets wat volstrekt overbodig is. Wat nergens toe leidt. En dat is met alle godsdiensten zo. Maar dat is weer zo, omdat men die godsdiensten ook maar zelf uitvoert. Het is nou met alle mensen zo. Moeten wat te doen hebben, of het zinnig is, die doet er niet toe, maar om bevrediging te geven. Maar het leidt tot niets. Het is alleen maar slavernij eigenlijk. Doelloze slavernij. En dat is wat hier staat. Hij leidt honger totdat hij kracht. Dat had niet gehoeven, maar het gebeurt wel. Hij raakt er helemaal uitgeput bij. En dat is de smid. En dan krijg je de timmerman. De timmerman trekt het richtsnoer uit. Een heel ander plaatje. Ik wil het bijna ook gaan vertellen, want ik heb ook nog eens op een meubelmakerij gewerkt. Maar het was maar heel kort. Maar de timmerman trekt het richtsnoer uit en hij tekent het af met de draad. Dat is een oude methode van werken hoor. Met een draad wordt een cirkel gezet bijvoorbeeld, hè? Dan worden bochten gemaakt. En ellipsen, weet u wel, met 2 middelpunten, touwtje eromheen, potlood erin en dan zo draaien. Kent u dat? Ja, het is de manier. Het is de enige echte goede manier, hè? Nou goed. Ze worden gemaakt met schaven of raspen of andere gereedschap van mijn paar gutsen en beitels, hoe het maar heten mag. Dus hij maakt het met de schaven en tekent het met de passen en maakt het naar de beeltenis eens mans. Een stuk hout wordt uitgevoerd in de beeltenis eens mans. Naar de schoonheid van de mens. Dat is het hoogste wat een mens zich kan denken, de schoonheid van een mens. Verder komt hij niet. Hij heeft zichzelf als hoogste norm. Moet hij dus een mooi siervoorwerp maken. Is de afbeelding van de mens. Dat het in het huis blijven. Want dat betekent dat het ergens op de schoorsteenmantel komt te staan. Zo het tenminste één schoorsteenmantel is. Nou ja, ik bedoel maar. Maar het komt voor de sier in het huis te staan. Niet omdat het zo'n goede God is die zoveel kan doen. Maar omdat het een product is dat de mens zelf gemaakt heeft. En waar hij trots op is. En in de praktijk wordt het ook omgekeerd. Er wordt van alles gemaakt, ook al is het niet uit godsdienstige overwegingen. Maar als het mooi is, of als het ingewikkeld is. Kortom, als het een topprestatie is van de mens, zal ik maar zeggen. Dan wordt er tegenaan gekeken alsof het de godheid zelf is. Dan wordt het vereerd van kijk eens naar het kunnen van de mens. Hè? Daarom moest hij zo nodig naar de maan. Knappe prestatie, dat kun je niet op de schoorsteenmantel zetten, maar je kunt natuurlijk wel een foto ervan, van zo'n maanlander of een plastic model van zo'n ding, kun je wel thuis neerzetten. Dat ziet er mooi uit, hè? Dat is afgodsbeeld. Dat is wat de mens tot stand gebracht heeft. Hij gaat naar de maan. Ik vind het altijd leuk, hoor. Wat is het hoogste wat de mens bereikt heeft? Dat hij naar de maan gaat. Vroeger hadden ze een pompje op de schoorsteenmantel staan.
Toen liep hij naar de pomp. Ja, maar goed. Toen kon hij nog niet naar de maan. Maar het was hetzelfde. Dus naar de schoonheid van de mens, dat het in het huis blijven. En als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik. Doet er nou niet toe. Staat hier ook, hè. Een boom, hout. En hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Dat wil zeggen, die boom die wordt speciaal gekweekt. Dat die sterk zal worden. Een grote boom wordt speciaal voor een doel gemaakt. Staat er ook verder. Namelijk, hij plant een olmboom of iets dergelijks. En de regen maakt die groot. En dan is het voor de mens om te verbranden. En wat er nou verder volgt, is het verhaal dat diezelfde boom die verbrand wordt, in dezelfde functie als olie dus eigenlijk, die verbrand wordt, die warmte geeft, die licht geeft, die voedsel geeft, want men braadt er het voedsel erop, dat staat in vers 16. Diezelfde boom die zoveel leven geeft aan de mens, omdat die verbrand wordt, diezelfde boom wordt gebruikt om er een afgodsbeeld van te maken. Dus een afgodsbeeld is eigenlijk ook maar gewoon brandhout. En het enige nut wat zo'n beeld heeft, is dat het in vuur geworpen kan worden, zodat je er nog licht en warmte en voedsel van hebt, maar verder ook niks. En het als sieraad de schoorsteen mantel zetten, is alleen maar hoogmoed van de mens die zijn eigen goden maakt. Zo hoogmoedig is de mens. Hij maakt zijn eigen goden, opdat hij boven de goden zou staan. Maar in werkelijkheid zijn die dingen nutteloos, omdat iedere die zo'n ding maakt, weet dat het nergens toe dient. Nou, dat is even een afronding voor deze morgen. Want er komt het schriftgedeelte toch verder niet door. Maar dat is wat er tot en met vers 20 gezegd wordt. En dan staat er inderdaad dat al deze dingen alleen maar de mens verblinden. Hij is ermee bezig, dag en nacht, al zijn streven is erop gericht, tot het maken van deze dingen, terwijl het in werkelijkheid niks is. Maar hij wordt er, hoe langer hij ermee bezig is, wordt hij er steeds meer mee en door verblind. En hoe langer hij eraan werkt, hoe vermoeider hij wordt, totdat hij de dood bij neervalt, in plaats van dat hij het leven zou ontvangen van de ene ware God, die zichzelf openbaart en die zichzelf een gestalte gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Amen.
Ja. Ik bedoel dat ze die ook verbranden?
Die verbranden ze niet, die maken ze rijk.
Die maken ze rijk, inderdaad, ja. Ja, zo gaat dat. Ja. Ja. Oh, wat een domme mensen. Het is waar, dat meen ik echt. Nou, niet om het erboven te stellen hoor, helemaal niet. Maar ik vind het zo dom en zo kortzichtig. Dat men zijn eigen waarheid, zijn eigen gedachten stelt boven alles. En al het andere moet daar een ondergeschikt gemaakt worden. Het is dwaasheid. Als je steun zoekt, als je kracht zoekt in het leven, dan moet je je eigen gedachten laten varen. Hè? Dat is toch logisch? Want anders heb je die steun buiten je niet nodig. Hè? Maar dan moet je je eigen gedachten laten varen en je onderwerpen aan de gedachten en dus aan het woord van God zelf die gesproken heeft en die zijn woord waarmaakt. Zoals hij bewezen heeft in de geschiedenis. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij zo'n God hebben. Dat wij een God kennen die niet alleen ons de dingen uit het verleden heeft verkondigd, maar die ons ook verkondigt de toekomende dingen. En we danken u dat we mogen zien hoe het profetische woord ook vervuld werd in het verleden en ook vervuld wordt en nog zal worden in de toekomst. We danken u dat wij een levende God, een levende heiland hebben. Dat wij een Heer kennen die het beeld Gods is. Niet door onze handen gemaakt of niet door ons uitgedacht, maar door u gemaakt en ook aan ons geopenbaard. En we danken u dat die God ook in ons huis mag zijn. En dat die God in onze harten zelfs woning gemaakt heeft. Want we danken u, Vader, dat u geest en water gegeven hebt op het droge en op het dorstige. En we danken u dat wij die dorstig waren tot u mochten komen om te drinken van het water des levens, om niet. We danken u ook dat we deze morgen bij elkaar mochten komen en ons mochten voeden en laven aan dat woord wat u ons geschonken hebt. We danken u dat we ons bewust mogen zijn dat niet onze werken medewerken tot onze verheffing, maar dat u het bent die ons verheft uit deze
gevallen wereld en die ons overgeplaatst hebt uit de duisternis in uw licht, het licht ook van het woord wat we mochten openen. Wij danken u, Vader, dat u gesproken hebt en dat het woord wat u sprak kracht en leven is voor ieder die zich daaraan onderwerpt. Wij danken u daarom dat we verlost zijn uit Egypte en dat we als uw volk van koningen en priesters onderweg zijn ook naar dat Kanaan wat in ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat we in hem gedoopt zijn en daarom in hem deel hebben aan deze toekomende erfenis. Wij bidden u ook, Vader, wees u ons deze dag verder nabij. Wilt u onze harten richten op u, opdat we zouden leven uit de zegeningen die ons door u geschonken zijn. Amen. Wij gaan weer naar Jesaja 44. Jesaja 44. Waar we uitgebreid weer terechtkomen in een wat ouder onderwerp. Dat wil zeggen, het merkwaardige verschijnsel dat sommige mensen hun eigen goden fabriceren. En net doen als ze er nog in geloven ook. Wat nog merkwaardiger is uiteraard. En dat wordt dan verteld vanaf eigenlijk vers 9. Want in vers 1 tot en met 8 werd gezegd dat er geen andere God was. Dat het ook gebleken is. Bewezen is dat er geen andere God is dan de God van Israël. Er was geen andere rotssteen. Wij kennen er ook geen. Dat is het eind van vers 8. Waarna in vers 9 gezegd wordt dat de formeerders van gesneden beelden, de makers dus van andere goden, al tezamen ijdelheid zijn en hun gewenste dingen, dat wil zeggen, die begerenswaardige goden, doen geen nut, ja, zij zelven zijn hun getuigen, zij zien niet, zij weten niet, daarom zullen zij beschaamd worden. En dat betekent dus gewoon dat degene die deze goden fabriceren, dat deze zelf zouden moeten getuigen, en werkelijk ook getuigen tegen die goden die ze maken, eenvoudig omdat zij weten hoe ze gemaakt zijn. En dat is bekend, hè? Als je weet hoe het gemaakt is, heb je er weinig vertrouwen meer in. Dat geldt in het bijzonder voor de afgoden natuurlijk. En opdat ook wij zouden weten hoe ze gemaakt worden, wordt het nu uitgelegd in de volgende verzen. Want als we weten hoe het gebeurt, dan zullen we misschien ook geen vertrouwen meer stellen in deze goden. En daarom wordt vanaf vers 12 gesproken over de smid. Die, dat wil zeggen, de ijzerbewerker is het eigenlijk, hè? Of de metaalbewerker in het algemeen, die een god fabriceert en vanaf, eens even kijken, vanaf vers 13, of het is maar één vers, dus vanaf vers 13 gaat het over de timmerman die een god fabriceert uit het hout. In vers 11, of in vers 12 is het dus de ijzersmid staat er, de vertaling is een beetje moeilijk, maar het zou moeten zijn de smid, de ijzersmid dan, vooruit. Grijpt een gereedschap, niet maakt, maar pakt of neemt. En dan niet een bijl, maar een stuk gereedschap in het algemeen. Iets van ijzer, namelijk. En werkt in de gloed en formeert met hamers. En werkt met zijn sterke arm. Ook leidt hij honger totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. En dat is de beschrijving van iemand dus die bezig is zijn eigen god te fabriceren. Het is inderdaad een vermakelijke beschrijving. Ik zie tenminste dat er gelachen wordt en zo hoort het ook. Het staat hier heus niet omdat het zo serieus is, maar staat er uiteraard omdat het bespottelijk is. De smid dus neemt een gereedschap. Hij werkt in de gloed, in de hitte van het vuur uiteraard. Want dat heeft hij erbij nodig om het metaal zacht te maken en om het dus te kunnen smeden. Hij formeert het met hamers, er wordt met groot geweld wordt erop geslagen. En ook dat is een werkzaamheid die in de Bijbel niet in hoog aanzien staat. Want dat er met allemaal zulk geweld moet gebeuren, dat is nooit een goed teken. Dus er wordt met hamers opgeslagen. Hij werkt het met zijn sterke arm. Dat wil zeggen, hoe groot, hoe goed die God ook is, die God is altijd zwakker dan de sterke arm van de smid. Want de sterke arm van de smid maakt die God. En niet andersom. Dus zoveel bijzonders is die God dan niet. En de smid lijdt ook honger totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij kortademig wordt, aanmächtig wordt. De smid neigt ertoe om uit te drogen bij het hete vuur enzovoorts. Gunt zich de tijd niet om te eten en zeker niet om te drinken. Hij droogt dus uit en hij wordt kortademig enzovoorts. Nou, dat is een aardige beschrijving van iemand die bezig is zijn eigen godsdienst op te richten. Niet alleen het maken natuurlijk letterlijk van dit soort afgoden, maar het is ongetwijfeld ook van toepassing op hen die een ijver tot God hebben, maar niet met verstand en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Kortom, het is hetzelfde als het leven onder de wet onder andere. De judaïstische wet wel te verstaan. Ik bedoelde dus niet de mosaïsche, maar wel de, in ieder geval de judaïstische. En verder geldt het natuurlijk voor de Colossense, waar immers geleerd wordt dat men door steeds verdere voortgang, eigenlijk door steeds verdere studie, want dat is daar aan de orde in Colossense, dat men door steeds verdere studie steeds dichter bij God komt. Dat wil zeggen, er moet steeds meer dingen ingewijd worden totdat men echt zo'n ander mens wordt. En dan zo nadert men dan langzamerhand tot God. Er zit een kern van waarheid in die gedachte natuurlijk. Maar het is niet de waarheid, integendeel. Het is een eigenzinnige, een eigengemaakte godsdienst. Die overeenkomt met zoveel heidense godsdiensten. Die ook allemaal leren dat de mens door inwijding de godheid moet zien te bereiken of te benaderen. Tot God te naderen, dat is eigenlijk het woord ervoor. Sommigen menen dus dat het door werken moet. Anderen menen dat het moet door inwijding. En dat is een vorm van studie dus feitelijk. Maar het is geen van beide uiteraard. Men komt gewoon tot God in geloof. En het misverstand is, dat moet ik misschien dan toch nog maar een keer zeggen, of was ik niet van plan daar nou uitgebreid op in te gaan, maar het misverstand is dat men denkt dat men door de bestudering van de schriften ook, dat men daardoor dichter tot God komt. En dat is niet waar. Door de studie van de schriften komt men hooguit tot een betere kennis van de relatie die men met de Heer heeft. Maar die relatie zelf wordt er niet door gemaakt, komt er niet door tot stand, wordt er ook niet steviger van. Althans niet van God uitgezien. Dat het van de mens uitgezien ongeveer wel er zo uitzien ziet, komt omdat hij door die studie meer kennis krijgt van de relatie die hij met zijn Heer heeft. Maar nogmaals, die relatie komt daardoor niet tot stand. Anders zou het zo zijn dat de intellectuele mens bevoorrecht is wat dat betreft. Ook dus boven de mens die tot geen studie in staat is, zal ik dat maar zeggen. Er zou het van ons intellect en misschien ook van onze vooropleiding afhangen of we ooit tot God zouden kunnen komen. En dat is een groot misverstand. Dat was het misverstand van de Colossense en helaas niet alleen van de Colossense. Maar goed, dat even terzijde. Maar de beschrijving hier dus van het maken van die goden is niet alleen maar het technische beschrijven hoe men nou eigenlijk zo'n god maakte, maar gewoon om ons bij te bepalen dat het dienen van andere goden dan de God van Israël, dat een zeer vermoeiende aangelegenheid is en bovendien onzinnige, omdat zal blijken dat de mens dan altijd staat boven die goden, want hij maakt ze zelf. Hoe dan ook, hij maakt ze zelf. En daarom heeft hij er niks aan. Want het is de Heere, de koning van Israël, de verlosser, de Heer der Heerscharen, de eerste en de laatste, de enige God dus uit bijvoorbeeld vers 6 van dit hoofdstuk, die boven de mens staat en die God heeft de mens gemaakt. Dan kun je wel zeggen, maar aan die mens mankeert nog het een en ander. Sommigen leggen daar ook zwaar de nadruk op, maar niettemin is er geen andere keus. Want andersom is het zo dat al die andere goden die er zijn gemaakt door de mens. Wat dat betreft heeft de atheïst meestal gelijk als hij zegt goden zijn uitvindingen van mensen. In het algemeen is dat zo, er is maar één uitzondering. Maar net om die ene uitzondering gaat het uiteraard, hè? Want de mens is een uitvinding van God. Het is andersom dus. Nou. Goed, tot zover dan over die smid. Dan komen we terecht bij de timmerman in vers 13. De timmerman trekt het richtsnoer uit en hij tekent het af met de draad en maakt het met de schaven. Niet effen, maar hij maakt het met de schaven. De gedachte is dat hij eerst de maat moet nemen, de maat uitbrengen. Dat wil zeggen zijn eigen gedachten of zijn eigen ontwerp moeten overbrengen. Vanaf zijn idee, dan wel vanaf zijn tekening op het hout. En dat gebeurt dus met het meetgereedschap. En daarna vormt hij het ding met de schaven. niet effen, dat is helemaal de gedachte niet. De gedachte is juist dat het gevormd is. Hè? Hij maakt namelijk een menselijke gedaante. Want iets hogers dan een menselijke gedaante, dat schiet hem niet te binnen. Dus beeldt hij een god uit in de gedaante van de mens. Dus hij maakt het met de schaven, en tekent het bij de passer en maakt het naar de beeldenis eens mans, dat staat er dus ook, naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van een mens. En dan moet het zo mooi zijn dat het dan ook in het huis bewaard wordt, hè? Dat het in het huis blijven of wonen. Het beeld moet dus in huis blijven. Maar in plaats van dat het een beeldenis is van God, is het een beeldenis van de mens, uiteraard. En dat is niet voor niks zo, want daarmee zijn we eigenlijk terecht in Romeinen 1, waar staat in vers 23 dat zij de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd hebben in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetig en kruipende gedierten. Romeinen 1 vers 23. Vers 22 eigenlijk. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En dan vers 23. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. En van gevolgde van viervoetig en kruipende gedierte. Het hoogste wat hij kan bedenken is een mens. Maar die is vergankelijk. Verderfelijk, vergankelijk. Die rolt weg, staat er eigenlijk. Staat er helemaal niet netjes. En daarna beeldt hij zelfs goden uit, omdat hij wel eens wat afwisseling wil hebben op de schoorste mantel, beeldt hij ook goden uit in de vorm van dieren. En iets hoger dan dat hij ze zelf maakt, ziet hij dus de dieren zelf en de mens zelf als een godheid. Hij is hem al te zeer geneigd om dat te doen. Maar goed, dat verschijnsel kennen we. Dus terug naar Jesaja 44, vers 13, vers 14. Als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Worden verschillende bomen genoemd. Maar de gedachte is dat die bomen geplant worden, gekweekt worden. Dat is de strekking van en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Dat wil zeggen, er worden speciale bomen gekweekt, uiteraard. Voor deze bewerking. Cedrus, cipres, eik, olm wordt genoemd. Wat het ook is. Ik weet niet wat een olm is. Ik denk altijd aan molm, maar dat is wat anders. Hè? Wat hoor ik daar? Ja, dat had ik wel gehoord. Is dat zo? Heb je een andere vertaling daar, of niet? Oh. Dat zegt mij toch niks, hoor, want ik weet toch niet hoe die bomen eruit zien. Daar ben ik heel slecht in, dat weet ik niet. Dat kan ik niet onthouden. Staat hier buiten een grote boom, daar hebben we van alles aan gedaan, maar ik weet niet hoe het ding heet. Ik heb het hem gevraagd, maar hij zegt toch niks, dus het maakt niet uit. Dat weet ik niet. Maar waar het om gaat is dat in ieder geval, we kennen er een paar, we kennen de cederen en de eik kennen we in ieder geval uit de Bijbel. Cypress, die van je weten waar die meer voorkomt en dat geldt voor de olmboom ook. Maar de cederen en de eik ken ik wel en die zijn allemaal een uitbeelding van Gods werk. Hè? De ceder in elk geval, de bekende ceder zoals die gebruikt wordt voor de bouw van de tempel. Zelfs heeft het wat te maken op een of andere wijze dan met de gemeente, maar dat is met de tempel natuurlijk ook zo. Maar ik wil er gewoon niet op ingaan. En de eik speelt een belangrijke rol in als uitbeelding van de besnijdenis. Hè? Vandaar dat Abraham in hoofdstuk 17 van Genesis besneden wordt. In hoofdstuk 18 verschijnt de Heer aan hem onder de eikenbossen. Uiteraard. Besnijdenis en een bevestigde belofte aan hem. Als je het mij vraagt, zelfs op dezelfde dag. Maar dat is een ander onderwerp, dus daar ga ik ook niet naartoe. Dus er staat dan... De gedachte is dan dat die bomen die worden wel afgehouden, vers 14, als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij, dan kiest hij een bepaalde boom uit. Maar de gedachte is dan dat die bomen sterke bomen zijn, ze zijn gewoonlijk speciaal daarvoor geplant en dus gekweekt. Daar staat er ook, de regen maakt groot. Hè? Het zijn dus grote bomen. Maar dat mogen dan grote en sterke bomen zijn, want dat is een ceder in elk geval, een eik ook, en de andere twee weet ik niet. Het is dan voor de mens om te verbranden, staat er dan. Dus in ieder geval is het goed brandhout. Dat is toch zo. Men zegt, zei vroeger, alle hout is geen timmerhout, maar ik zou nu zeggen, alle hout is geen brandhout. En hoe beter het hout is, hoe beter het brandt. En hoe beter het geschikt is als timmerhout, hoe beter het ook geschikt is als brandhout. Dus, en de prijs is ook hetzelfde, geloof ik, ongeveer. Tegenwoordig. Zoveel verschil is daar echt niet, hoor. Dus dan is het voor de mens om te verbranden. En moet je kijken wat hij nou met het hout doet. Hè? Namelijk, dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van en buigt zich daarvoor. Dus waar buigt hij nou voor? Voor brandhout. Dat staat er dus, hè? En neemt die ene boom, kan niet schelen welke het is, en een deel van de boom wordt verbrand, gaat in het vuur, en hij warmt er zich bij dus, hij bakt er ook brood bij, dat is waar, brengt wel wat op dus, het draagt bij aan zijn leven, want dat is het dus wel, die boom die geeft dus toch leven, op een of andere wijze. Maar er staat er, daarboven maakt hij er een god van en buigt zich. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Dat staat er dus eigenlijk twee keer aan het eind van vers 15. En daarna meteen weer zijn helft brandt hij in het vuur. En dan staat er, bij de andere helft daarvan eet hij vlees, maar het andere zou ik maar gewoon doorstrepen. Want, en als je er wat in wil vullen, dat heb ik even gedaan, dan denk ik niet dat er moet staan andere, maar juist zelfde. Zijn helft brandt hij in het vuur en bij diezelfde helft daarvan eet hij vlees. Dat wil zeggen, op dat vuur en op dat hout wat daar brandt, bereidt hij immers het vlees. Ik zou niet weten waarom dat de andere helft is. En bovendien, helft is nooit exact wiskundig een helft. Zo van, je hebt twee helften, maar dat betekent gewoon een deel. Mocht het ding nou bestaan uit twee delen, dan zal het wel de helft zijn, maar het is veel te nauwkeurig gerekend. Dus zijn deel brandt hij in het vuur. En bij dat deel ervan eet hij vlees. Dat wil zeggen, het ene deel is zijn god, daar maakt hij een god van. En het andere deel, dat verbrandt hij. Er eet hij vlees bij, hij braadt en gebraadt en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en zegt, hey. Ik hoor mijn broer het uitspreken. Nee, mijn jongste broer. Ja. Hey, dat is een van de weinige woorden die hij zeggen kan. Hey, ik ben warm geworden. Ik heb het vuur gezien. En dat is het enige wat het hout aan praktisch nut heeft in dit geval. En nou komt pas in vers 17 de andere helft. Kijk maar, het is gewoon netjes lezen. Soms denk ik ook wel eens, we begrijpen de vertalers eigenlijk van wat ze gelezen hebben. Als je iets vertaalt, moet je toch goed bestuderen, hè? Maar de andere helft komt pas in vers 17, namelijk het overige. Het overige nu, daarvan maakt hij, ik denk dat er gewoon staat, en van het overige maakt hij een god, of maakt hij tot god. Tot zijn gesneden beeld, hij knielt ervoor neder, hij buigt zich en bidt het aan. Zou mijn juffrouw Nederlands, die Nederlandse les gaf, fout gerekend hebben. Hij bidt het aan. Hij aanbidt het, hè. Is het tegenwoordig. Maar Nederlands, jongens. Ja, is dat een nieuwe vertaling of niet? Dat is een andere status, een andere oude vertaling. Nederlands, dat is zoiets moeilijks. Ik was op de rij, wanneer? Zaterdag. Op de motorrij was dat en er stond een grote motorfiets, een hele mooie glimmende motorfiets, stond op een soort platform en er stond een bord, lag een bordje naast op de grond op dat platform, niet opstaan. De bedoeling was niet opstaan, dat je er niet bij zou klimmen, maar er stond niet opstaan. En het verschil zit hem in één spatie, hè? Ruimte tussen op en staan. Ja, dat is nou Nederlands, niet opstaan, dus er werd flink over gelachen. Want de motorrijders waren ook niet dom, hè? Want dat betekende dus, want als je ermee omviel of uit de bocht vloog, dan moest je blijven liggen of zo, hè? Niet opstaan stond erbij. Nou.
Andere vertalingen hebben we vaak vertaald, zoals ze het ook uitspreken.
Ja, hè?
Ja. Ik heb bijvoorbeeld mijn ogen vertaald en hij piste aan de muur. Dat hebben ze later in de oude vertaling. De ene keer vertaald met man,
ja, ja.
De andere keer vertaald met water.
Ja, 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 ja. Ja. Leuk, hè? Ja, zo wordt er wat.
Daar waren de kerk ook zo groen waarom.
Ja, ja. Er was zoveel wat mannelijk was, hè? Nou ja, dat is bekend. Ik weet nog van wie ik dat verhaal het eerst hoorde, broeder Voorhorst. Dat was van Dominee Mietes. Heel plechtige man, maar... Hè? Ja, hè? Goed. Vers 17 dus. Het overige nu... Daarvan maakt hij tot God, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan. Oftewel aanbidt hij dus. En zegt, red mij, want gij zijt mijn God. Het is wel brandhout, maar gij zijt mijn God. Dat is de gedachte. Het is wel brandhout, maar... Gij zijt mijn God. Het enige nut wat het hout heeft, is dat je het kunt verbranden. Dan kun je eten opkoken, dan kun je warm bij blijven en dat soort dingen meer. Maar verder ook niet. Maar toch, de mens buigt er zich voor... Terwijl ik weet dat het brandhout is. Er staat op vers 18. Zij weten niet en verstaan niet. Want het heeft hun ogen bestreken dat zij niet zien en hun harten dat zij niet verstaan. Er is iets voor hun ogen gekomen waardoor die ogen verduisterd zijn. Daar komt het op neer. Zodat ik nu vanzelf weer terechtkom in Romeinen 1, denk ik. Nou... Nou, anders in Efeze, vooruit. Maar we zullen zien. Ja, staat er toch, Romeinen 1, vers 21, waar staat... Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt... maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen... en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Daar gaat hem om. Is verduisterd geworden, het licht is verdwenen. Waarom? Omdat zij God... kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Dat wil zeggen, door ongeloof wordt men verblind. En door ongeloof worden de ogen bestreken, zegt Jesaja 44, vers 18, zodat ze niet zien. En hun harten worden bestreken dat zij niet verstaan, worden verhard dus. Er komt een laag overheen, waardoor zij verhard worden. Zij zien niet meer. Waarbij er nog komt, dat verduistering staat natuurlijk voor dwaasheid, men ziet niet meer. En verlichting is sinds eeuwen de aanduiding voor dat men komt tot inzicht. Hè? Als er verlichting, dus licht is, wordt men geacht verstandig te zijn. Wat ik er straks noemde, inwijding, namelijk steeds meer kennis vergaderen om daardoor beter te worden en tot God te naderen, dat heet ook zo, hè? Verlichting. We hebben dan de stroming van de verlichten, de Illuminati en zo. Maar verduistering van de ogen dus heeft meteen tot gevolg dat de vensters dicht gaan en dat dus ook het inwendig, het hart verduisterd wordt. En dus geen wijsheid meer in is. En daarom verstaan ze niet, daarom weten ze niet. Want deze onzin dat men namelijk zelf eigen goden maakt... moet vanzelfsprekend verblindend werken op degene die het doen. Dat kan niet anders. Het is toch een afsnijden dan van het gebruik van het gezond verstand enzovoorts. Hè. En in geval van dat we een Bijbel voor handen hebben... is het natuurlijk ook een afsnijden gewoon van het woord van God. Een afwijzen van het woord van God. Waarna men ook overgaat tot het maken van eigen goden. Ja. Zo werkt dat. En het is, ja... Ik weet niet of het nou goed is dat ik dat nou verder vertel. Maar gisteren was de hervormingsdag. Toen heb ik iemand horen spreken over Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En dat wordt gedaan naast het hanteren van uit de afgelopen weken wat krantenknipsels over de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de kerkelijke wereld. In de reformatie dan, hè? Die dan, weet u wel, als kreet hadden, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Nou, als je leest wat ze in diezelfde groeperingen uitdenken tegenwoordig, dan lusten de honden geen brood van, hoor. Hun mening blijkbaar niet, nee. Maar die staat ver boven de Bijbel, hoor. Ja, wat daar allemaal bij beweerd werd, hè. Paulus was getrouwd bijvoorbeeld, hè. Er was duidelijk genoeg met zijn vrouw thuis, want die was het er niet mee eens dat hij het evangelie verkondigde aan de heidenen enzovoorts. Terwijl je gewoon in 1 Korinthe 7 leest natuurlijk dat de man ongetrouwd was. Dat zegt hij zelf, dus dat is helemaal geen probleem. Maar wat voor verhalen erbij verzonnen worden allemaal, die lijnrecht in strijd zijn met wat gewoon recht in de schrift staat. En dat zijn die zomerkreten die ik nou sla, want dat waren stellingen en verhalen op grond waarvan men tegenwoordig dokter wordt in de theologie. Hè? En niet in de vrijzinnige richting, hoor. Nee, nee, zeker niet. Nou goed, ik ga er beter niet op in op wat ik allemaal gehoord heb voor onzin. Maar ik vond het leuk om dat iemand te horen vertellen die zelf een kerkelijke achtergrond had. Want ik ben daar natuurlijk niet mee belast. Dus ik kan er wat makkelijker vanaf een afstand over praten. Maar als mensen zelf uit die richting komen, dan vind ik het wel aardig dat die het nou eens vertellen. En dan hoor je heel wat ergere dingen dan dat ik gewoonlijk laat horen. Dan ben ik nog zeer gematigd in mijn kritiek. Nou goed. Maar die mensen raken verblind. Waarom? Omdat ze überhaupt niet naar de schrift luisteren. Integendeel. Ze maken zelf al uit wat het woord van God is. En dat is niet zoveel van alles wat er in de Bijbel staat. Dat is elke dag minder. En als men weer eens een keer kan aantonen dat een bepaalde uitspraak van de Heer toch niet gedaan is, weet je wel, dan wordt men daardoor dokter in de theologie. En zo blijven er vanzelf geen schriftplaatsen meer over die alsnog woord van God zijn of zo. Hè? Zo gaat dat. Nou, hoe dan ook, men wordt daardoor verblind. De meest domme redeneringen kun je tegenwoordig horen vanaf de kansel. Maar het is het effect van wat hier in Jesaja 44 genoemd wordt. Namelijk, men maakt een eigen godsdienst. En dat betekent dat men verblind wordt voor de waarheden van Gods woord. En niet alleen de waarheden van Gods woord, maar voor de waarheid in het algemeen. Let daar maar eens op, want het is heus een heel bijzonder verschijnsel. Men wordt niet alleen blind voor wat de Bijbel zegt, men wordt blind voor elke waarheid, wat voor waarheid dan ook. Gewoon omdat men een voorkeur heeft voor de leugen. Zodra men ertoe overgaat zelf iets te bedenken, betekent het dat men de waarheid als zodanig afwijst. En dat is wat je in de Bijbel tegenkomt en waarvoor wij uiteraard ook gewaarschuwd worden. Nou, daar staat er, zij weten niet, zij verstaan niet, vers 18 van Jesaja 44, want het heeft hun ogen bestreken. Het is natuurlijk toch typisch Jesaja, omdat in Jesaja 6 al gesproken werd over, maak het hart deze volks vet enzovoort. Hoe stond het er ook weer? Ja, dat is 16 van Jesaja 6, eigenlijk vanaf vers 9. Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren, en hij het genezen. De bekende uitspraak die later door de Heer Jezus, zowel als door de apostel Paulus, wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. En nou hebben we misschien een antwoord op de vraag, hoe komt het dat Jesaja die verblinding van Israël tot stand zou brengen? Het is toch een beetje vreemd dat er staat tot Jesaja, doe dat, maak hem blind. Maar hoe dat komt is duidelijk genoeg. Het is een ongelovig volk, het wil niet horen. En naarmate dan toch de waarheid aanhoort omdat die gepredikt wordt, naar diezelfde mate wordt het dan verblind en moeten de ogen en de oren sluiten. En dat is wat er gebeurt. Als je het evangelie predikt aan lui die ongelovig willen blijven, dan worden die lui daardoor steeds erger verblind en heeft dus een negatieve uitwerking. Zo. Ja. Ja. En dat, ja, ze hebben een deksel, dat is de deksel van de wet bijvoorbeeld, hè, want daar gaat het in de eerste plaats om, in 2 Korinthe 3, over die bediening des doods, hè, de bediening van de letter, dienst aan de letter, de letter dood, maar de geest maakt levend. En dus daar is het inderdaad zo, dat als men vasthoudt aan de wet en daaronder wenst te blijven leven, dan maakt men zichzelf dus een godsdienst en wordt men blind voor het nieuwe verbond en de prediking van de Messiaanse, de christelijke bedoel ik dus gewoon, waarheden. En dat staat er ook. En de enige manier om die bedekking weg te krijgen is dat men komt tot geloof in de Heer Jezus. Daarna verdwijnt de bedekking. Men moet zich de ogen laten genezen door de Heer, die dan ook de ogen bestrijkt, weet u wel. Maar zo komen we toch nog weer in het Johannes-evangelie terecht. Maar diezelfde bedekking is dat, ja. Maar die bedekking bestaat in onze dagen natuurlijk ook. Ja, ook bij zeg maar christelijke mensen. Het gebeurt precies hetzelfde. Naarmate men zelf uitmaakt van hoe het is en hoe het zou moeten zijn, naar diezelfde mate wordt men blind voor waarheid in het algemeen. Dat is trouwens een kenmerk van de mens in onze dagen. Niet alleen wat betreft de Bijbelse dingen, maar helemaal. Hè? Mensen in onze cultuur, maatschappij, zo verschrikkelijk hoogmoedig geworden, zo, loopt zo met zichzelf weg. Hè? Met zijn ego, dat hij niet geneigd is te luisteren. Dat is een van de verschijnselen ook die ontwikkeld worden door de democratie overigens, hoor. De democratische lering zegt immers dat elk mens recht heeft om zijn mond open te doen en te praten en dat soort dingen meer. Zodat die mens die dat allemaal aanhoort een hoge dunk van zichzelf krijgt. Er wordt alleen maar aangebakkerd. En daarom slaakt hij kreten die met de waarheid niet in overeenstemming zijn, maar die je wel zelf gaat geloven, zodat zijn ogen dichtgaan en zijn oren en zijn verstand gaat dicht voor de waarheid. En daarmee bedoel ik niet alleen het evangelie. Maar men maakt zelf wel uit wat waarheid is. Dat is een bekende verhaal. Hè? Ook vooral in de politiek komt dat tot uitdrukking. Maar in de wetenschap natuurlijk net zo goed. Nou goed. Laten we maar niet een maatschappijkritiek doen, anders kan ik nog wel even. Hè? Maar het heeft met de Bijbel niet al te veel te van doen. Maar deze waarheid vind je in elk geval terug. Naarmate de mens meer geneigd is een eigen wereldbeschouwing te ontwikkelen, naar diezelfde mate is hij geneigd zich af te sluiten voor de waarheid. Dat moet hij ook wel dan natuurlijk. Hè? Dan moet hij alles buitensluiten. En de bekende oogkleppen van de mensen, die worden geacht niet te voor de ogen te zitten, maar opzij, zodat hij maar een smal wereldje heeft. Maar die gaan vanzelf dicht door die oogkleppen. Oogjes zakken dicht. Ja. Soms ook letterlijk zo trouwens. Ja, dat is een overdrachtelijke waarde, maar het is soms ook letterlijk zo. Het drukt zich ook uit in de fysionomie van de mens. Maar goed, je leest het op zijn facie, heet dat, hè? Goed. Nou, laten we het even bij. Daar staat dus vers 19. En niemand brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou. Want er moet zelf tot de conclusie komen. Dit was brandhout. Goedenavond. Dat had de conclusie moeten zijn. Over zijn goden. Hè? Dit was brandhout. Goedenavond. Ja. En dat zeg ik niet omdat het net hervormingsdag geweest is. Of ben je zo snel niet? Hè? Nee, oh. Nou goed. De helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken. Zie je wel dat het dezelfde helft was. Die hij verbrandde en waarop hij brood bakte, dan wel vlees braden. Er staat er trouwens bij. Ik heb vlees gebraden en heb het gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken. Maar gruwel is synoniem met afgod. De hele Bijbel door. Moet je meteen zo lezen. Een gruwel is een afgod. Een watergruwel, dat weet u dan ook. Dat is een watergod. Dat is dus het juweel. Neptunus. Tunus, ja. De echte, hè? Nou goed. Dus één deel heeft hij verbrand. En het andere, daarvan staat, zou ik het overblijfsel tot een gruwel, tot een afgod maken, zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is. Prachtige maar ook zeer eenvoudige humor. Hè? Want dat mag dan een prachtig afgodsbeeld zijn. Het is gewoon een stuk van een boom. Het is eigenlijk brandhout. Maar het is multifunctioneel, hè, een boom, dat weet u waarschijnlijk dan. Hè? Je kunt hem verbranden, je kunt hem tot god maken. En nou is meteen verklaard waarom je afgoden zou moeten verbranden. Dat is omdat het eigenlijk ook gewoon brandhout is. Maar dat komt niet in hen op en het is nog zo. Dat is de grote dwaasheid. Een mens denkt zich een godsdienst uit. En dringt niet tot hem door dat hij die godsdienst dan ook inderdaad zelf gemaakt heeft. Dat het alleen bestaat in zijn eigen gedachten. Toch? Nee, nou ja goed, je hebt zoveel mensen, ook in Nederland, die denken dat God daarboven zit te kijken en zitten met een zweep of met een knuppel of ik weet niet hoe. Maar in ieder geval dat hij zit te wachten of iemand niet wil fietsen op zondag en als je het doet dan slaat hij de fiets in elkaar of iets anders dan wel de fietsen, dat weet ik niet. Maar sukkig, ja, hoe zeg je zoiets netjes? Er zijn mensen die dat toch denken, dat er dan een straf komt of dat je gestraft wordt met vreselijke ziekten. Voor mij heeft het met aids tegenwoordig, hoewel dat niet met fietsen te maken heeft, geloof ik. Maar, nou, in ieder geval. Maar men denkt dat God daarmee bezig is. Maar als diezelfde mensen echt om zich heen zouden kijken, dat mogen ze niet hoor. Nee, maar als, hè? Nee, ze denken dat het verboden is. Maar als ze echt om zich heen zouden kijken, zouden ze zien dat ze veel ongelukkiger zijn dan de mens die gewoon in de wereld leeft. En dat zou toch langzamerhand, zou hem toch moeten opvallen, dat God zich daar blijkbaar dus toch niet mee bezighoudt. Want die ongelovigen, die dus niet ter kerke gaan, hè, die zich van God en gebod niets aantrekken, die zijn er gewoonlijk veel beter aan toe dan de lui die ik nou net noem. Hoe komt dat? Gewoon omdat ze ongelijk hebben. Die met die klepjes op. Want die hebben zichzelf een godsdienst gemaakt. Dacht u van niet? Ik kan het wel sterker vertellen. Ze hebben zichzelf een god gemaakt. Die hangen ze op zondag aan de muur in de kerk. In zo'n kansel, zal ik maar zeggen. Die hebben ze zelf gemaakt. Die aanbidden ze ook, hoor. Het scheelt niet veel, maar als de man over straat voorbij komt, dan gaat de dominee voorbij weten. Dan moet iedereen stil wezen. Daar komt dat vandaan. Enzovoort. Die man krijgt in het verkeer ook voorrang. Dat is echt waar. Nee, dat is toch zo, of niet? Daar heeft die man niet om gevraagd. Jawel, maar dan zijn we de reformatie dus inmiddels al wel vergeten. Nou goed, maar in ieder geval, zo gaat dat. Maar ze hebben die man zelf eerst tot God gemaakt. En daarna aanbidden ze hem. Knielen ze voor hem enzovoort, laten zich zegenen enzovoort. En al dat soort dingen meer. Niet dat het voor mij niet mag, dat mag gerust voor mij. Maar dat heeft met de Bijbel niks van doen, maar het lijkt meer op afgoderij dan dat het te maken heeft met de dienst aan Jehovah.
Ze gaan een Palestijnse verdomen in binnenkomen.
Bijvoorbeeld, ja. Ja. Dan heb ik niks tegen. Ja, dan heb ik niks, ja. Dan heb ik niks tegen beleefdheid in het algemeen of dat soort dingen. Maar het is gewoon erg de manier waarop het gebeurt. Want het gebeurt niet uit beleefdheid, maar het gebeurt uit godsdienstige overweging. Men maakt hem tot God en zegt, die God moet ons zegenen. En schuift ook de verantwoordelijkheid naar die God, die dominee dus, af. Want daar komt het op neer. En als je dus vraagt, wat gelooft u? Dan noemt men de naam van de kerk bij wie men aangesloten is en waar men de dominee zelf aanstelt en dat soort dingen meer. Maar het is zelf gemaakt.
Psalm over, hè, waar staat dat de
goddeloze
gaat het goed.
En ik zit in
de narigheid, maar...
Welke psalm is dat? Psalm
73,
ja. Ja, in plaats van in de kerk uiteraard, ja natuurlijk. Kijk, er is natuurlijk een Bijbelse gedachte, noemt de apostel Paulus trouwens ook in het Nieuwe Testament, dat de gelovige zich beperkt in bepaalde dingen in zijn leven in deze tegenwoordige eeuw, hè, staat er, nou in ieder geval, maar dat is niet het schriftgedeelte waar ik aan dacht, maar in ieder geval zegt hij dat we in deze tegenwoordige eeuw matig zouden leven, maar in ieder geval betekent dat hij zich beperkt, in het algemeen, en dat hij die beperking zich oplegt, niet omdat hij met oogkleppen voorloopt, maar omdat hij weet dat er een vergelding tegenover staat in de toekomst, dus ter wille van de Heer, om de Heer daarmee te dienen op een of andere wijze. En verwacht dan de vergelding des loons, zal ik dan maar zeggen, in de toekomst. Dat wil zeggen in de dag van Christus. Dat is één ding. Maar een ander ding is dat gelovigen zich onder wetten plaatsen, of zogenaamd christenen zich onder wetten plaatsen, want dat bedoel ik, en zich beperkingen opleggen waar de Heer helemaal niet mee gediend is. Integendeel, heb ik wel eens de indruk, hè? Maar die leggen ze beperkingen op en ze denken dat de Heer het van hen vraagt, dat ze anders gestraft worden, terwijl als ze de ogen open zouden hebben, zouden zien dat dat niet waar is. Omdat de ongelovige buurman, die wordt helemaal niet gestraft. Ja, dat komt nog. Dat komt voor hun ook. En dat denken ze ook nog. Want ze geloven er niet eens echt in, hoor. Nee, dat is toch zo? Maar en geloven, echt geloven in wat de Heer gesproken heeft, dat is er niet bij. Echt niet.